Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioniers podcast.
Mike. Zijn we weer.
Leuk jou weer te zien vandaag.
Hè? Ja, lang geleden.
Heel de ochtend al lekker zitten knippen, plakken met z'n allen, maar ja. We zijn er.
Hè? Yes.
Inderdaad. Hoe gaat het met jou?
Wat een mooie vraag, Joey.
Ja, altijd even inchecken bij iedereen als er een flinke daling is.
Daar kijk ik nog niet eens meegekregen.
Een stukje mentale controle.
Ja, nee, met mij is alles goed, Joey. Ik zit er goed bij.
Ja?
Zeker, ik ben net terug uit Spanje.
Was dat zo, toch? Zo, dat je aan moest geven hoe je erbij zat, zo, met je duim.
Ja, klopt, ja. Maar goed. Ik ben een paar dagen in... Ik ben ondertussen aan het kijken. Jij zegt, hoe zit je erbij? Maar ik check even gewoon van live de koers. Want inderdaad, ik open mij niet altijd. Ik zie net een dikke rode candle naar beneden. Min 8%. Volgens mij gewoon een normale dag in crypto, toch?
Ja, eigenlijk wel.
Dus, nee, met mij is alles goed. Dankjewel. Hoe is het met
jou? Mooi. Gaat ook goed. Ik was ook in Spanje. Waren wij samen. was leuk. Leuk weekend gehad. En verder gaat het goed.
Mooi.
Ja, laten wij weer eens even in de laatste nieuwtjes en feitjes duiken van crypto, Twitter en de Web3-wereld. Waar zullen we beginnen, Mike? Zullen we beginnen bij de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse bedrijven? Want ja, het kwartaal is afgesloten.
Ja, nou, ik heb hier niet alle jaarrekeningen van alle bedrijven liggen. Vind ik eigenlijk ook niet zo heel interessant, eerlijk gezegd. Alleen, mijn aandacht viel deze week op een ander tweetje van een Twitter-account. Dat heet Macroscope. En dat is een partij die, die zitten bovenop de marktinformatie. En ik vond die toch wel geinig. Dus ik dacht van, ik ga hem eens even delen. Want, beste vrienden van de show, Bitcoin spot ETF's, ja, die zijn natuurlijk al jaren voor je gevoel. Maar dat is niet zo. Die zijn er pas sinds 11 januari. Ja. Dus dat betekent dat we nu in april zitten, dat dit eigenlijk voor het eerst wordt dat we in de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse bedrijven, want die zijn namelijk verplicht om elk kwartaal hun gegevens te publiceren, gaan wij voor het eerst zien welke bedrijven dus al die ETF's kopen. Want tot nu toe was iedereen heel erg stil. En niemand zegt daar echt iets van. Maar als je ziet wat de prijs doet, er is toch iemand die al die dingen koopt. Dus ja. De verwachting is dat daar zeker ook een handjevol grote Amerikaanse bedrijven tussen zullen zitten. En dan kwam ik dus die tweet tegen van Macroscope. En die had op zich wel een geinige draai. En dat is eigenlijk als volgt. Van, wat ga je nou eigenlijk doen als, ik noem maar wat, stel jij bent de CEO van Coca-Cola en jouw kwartaalcijfers komen straks uit en daar staat straks in van, goh, jij hebt een miljard of zo, I don't know, in Bitcoin geïnvesteerd. Ja, dan kan het zijn dat er nog wel wat krantenkoppen gaat creëren. En dan staat in de media komt dan Coca-Cola investeert miljard, 100 miljoen, maakt niet zoveel uit, in Bitcoin. En dan gaan mensen vragen, waarom doe je dat? Ja. Beste meneer, mevrouw Coca-Cola. En dan gaan die CEO's waarschijnlijk vertellen dat zij niet zo heel veel vertrouwen hebben in de Amerikaanse economie of in de waardevastheid van de dollar en de inflatie die maar vast blijft houden en zo.
Oftewel, ja, dat ze het uiteindelijk gaan gebruiken waar Larry Fink het over had, hè? Van een flight back to safety.
Ja, Larry Fink, de CEO van BlackRock, hè, dus degene die onder andere die spot ETF's uitgeven, die wordt regelmatig in die talkshows ook gevraagd van, waarom zou je dit kopen? En dan benoemt hij vaak van, stel dat je landen hebt die zeg maar de munt heel te devalueren en zo. Ja. En dan, maar hij benoemt nooit Amerika specifiek, maar dit gaat natuurlijk voor een heel groot deel over Amerika. En het is best wel, het potentieel wordt het best wel moeilijk en best wel raar. En kan dit ook best wel een soort van mediacircus op zichzelf worden. Als straks dus naar buiten komt. Want die grote Amerikaanse bedrijven zijn dus verplicht om hun kwartaalcijfers publiekelijk te maken. Als daar opeens naar buiten komt dat heel veel van die bedrijven dus bitcoin aan het kopen zijn. En als ze dat dit kwartaal niet doen, dan doen ze het misschien volgend kwartaal wel. Of het kwartaal daarop, of het kwartaal daarop. Dus de dynamiek daar verandert. En als die bitcoinprijs maar door blijft gaan, omhoog, van 70.000 naar 100.000, naar 150.000, naar 200.000, ja, dan wordt natuurlijk dat hele verhaal wordt en interessanter door de media om op te pakken, maar het wordt ook steeds geloofwaardiger dat die bedrijven daar wel eens gelijk in kunnen hebben.
Ja.
Dus hij in die tweet van Macroscope zegt hij eigenlijk van, stel je nou eens voor dat jij een beleidsmaker bent in Amerika. Oftewel, je zit in de politiek. En je hebt zo eens een beetje geanalyseerd wat die ETF's doen. Dan kan je misschien tot de conclusie komen dat bitcoin best wel werkt. En misschien ben je persoonlijk, hè, ben je misschien ook al tot de conclusie gekomen dat bitcoin een goede optie voor je is. En investeer je er misschien zelf ook wel in. Ja, wat ga je dan doen, hè? Met wat er potentieel dus op je af gaat komen. Ga je een soort van, hoe noem je dat? Get in front of it. Hè? Dus ga je voordat dit allemaal in de media staat, ga je naar buiten komen en zeggen, mensen, misschien moeten wij als overheid meer met bitcoin gaan doen. Moeten we het gaan omarmen?
Maar dan vang je ook veel wind, hè?
Vang je veel wind, maar dan sta je wel aan the right side of history, zou je kunnen zeggen. Afhankelijk van wie je het vraagt.
Als het zo gaat, inderdaad. Ja.
Ik vond het in ieder geval best wel een interessant perspectief, wat denk ik past binnen wat je wel vaker hoort in de crypto gemeenschap, game theory. Hè? Een soort van één domino gaat en de rest komt erachteraan. Van ja. Die ETF's, ja, dat was een soort van één horde die is genomen. En nu blijken ze ook nog eens een groot succes te zijn. Maar een gevolg daarvan is weer dat nu dus al die grote bedrijven dus moeten gaan, publiekelijk moeten gaan uitleggen waar ze hun geld in stoppen. En dat kan er weer voor zorgen dat media dat gaat oppakken. En dat kan er weer voor gaan zorgen dat, dus.
Maar dat is ook met pensioenfondsen en zo toch, hè? Want die moeten rendement maken om over 30 jaar jouw pensioen te kunnen betalen. Maar als niks rendement oplevert en bitcoin wel, en daar zitten ze niet in. Ja, op een gegeven moment gaan mensen ook aan jou vragen, waarom zit jij daar niet in? Want dat is jouw baan. Weet je wel, dus.
Nou, en dat niet alleen, denk ik. Want dat gaat dan nog over jouw pensioenfondsbeheerder specifiek.
Ja.
Maar eerst denk ik dat je nog tot de conclusie komt van, hé, waarom moet ik überhaupt zoveel risico? Hè? En dat werkt ook weer de schijnwerpers op de politiek. Dus ja, voor mij was dit weer zo'n soort van zo'n perspectief waar ik zelf nog niet helemaal over na had gedacht van, ja, dat gaat er nu ook aankomen.
Ja, inderdaad. We hadden vorige cycle natuurlijk wel Tesla en zo, maar dat was heel anders, hè. Dat was echt, voelt ook anders of zo, destijds.
Ja, dat was Tesla en zo, toen zeiden ze wel institutions are here, maar eigenlijk was het een handjevol bedrijven, waren eigenlijk allemaal tech gasten.
Ja, precies.
Nu is denk ik voor het eerst dat je echt het grote geld ziet komen.
Ja.
Bewijs daarvan is gewoon de ETF-flows. Die zijn gigantisch. Die zijn de grootste ooit.
Dus ja, toch is daar, afgelopen week was bij BNR wel een leuke aflevering met Rational Root. Dat is een bekende Nederlander die volgens mij in Amerika woont. Hij woont hier volgens mij niet, maar hij is hij doet allerlei dingen met data en analyses. En daar gingen ze het ook hebben over die ETF's, hè? Van waar komt dat geld nou precies vandaan? En dat is toch ook nog wel interessant, want daar zijn ze toch ook allemaal nog niet helemaal over uit. Van, is dat nou retail? Zijn dat bedrijven? Zijn dat instituties? Is dit geld wat sowieso de cryptowereld in was gevloeid? Alleen dan via via Coinbase bijvoorbeeld. En alleen kiezen diezelfde mensen nu voor een ETF. Of is het nieuw geld? Of, dus best wel, daar is nog niet helemaal over zeker hoe dat allemaal precies zit.
Nou ja, één ding is in ieder geval wel glashelder. Dat het netto is het gewoon heel positief. Want de prijzen gaan omhoog. Dus er zijn veel meer kopers dan dat er verkopers zijn.
Meer vraag dan aanbod, ja.
De vraag is eigenlijk waar dat zit. Maar kijkende naar de bedragen, kan het haast niet anders dan dat het grotere partijen zijn.
Ja, dan een nieuw feitje. Waar is mijn jingleboard? Hier is mijn jingleboard. Let's go. Afgelopen week kwam er iets naar buiten over anime. Zegt het jou iets, Mike, wat anime is?
Is dat niet van die beetje Japanse vechtsportachtige cartoons?
Ja, ik weet niet of het altijd vechtsport gerelateerd is, maar het is in ieder geval een bepaalde tekenstijl. Ik moet altijd denken aan dingen, aan Dragon Ball Z. Ik weet niet of je dat nog kent van onze tijd vroeger. Van Kamehameha, boom, die. Hoezo is daar nog geen NFT-project van trouwens? Maar goed, dat is die anime-stijl. Dat is een enorme wereld die erachter zit. Ik denk dat je een beetje, dan ga ik misschien een vergelijking leggen die ik ooit nog over me heen ga krijgen. Maar je hebt zeg maar Bollywood, Hollywood en anime kan een beetje zoiets zijn van Azië, zeg maar. Dat is een bepaalde stijl, een bepaald filmachtig iets, wat gewoon enorm groot is. En het is inderdaad tekenfilm, handgetekend over het algemeen en computer geanimeerd uit Japan. Mm-hmm. Maar dat is een enorme community zit daarachter. En daar is afgelopen week ook iets interessants gebeurd. Wat is er gebeurd? Je hebt ook een NFT-project, dat heet Azuki. Dat is ook wel een bekend NFT-project. Dat zit ook in die stijl eigenlijk.
Was dat van Steve Aoki en zo?
Nee, dat is iets anders.
Oh,
Steve Aoki heeft de Aoki-verse gedaan. Maar die heeft verder niet, volgens mij, daar niks mee te maken althans. Maar dat is wel die stijl. En die hebben dus een nieuwe blockchain opgezet. Genaamd de Anime Chain. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Anime Chain. En dat zou een one-stop shop moeten worden voor anime creators en fans. Dus die gaan ze volledig richten op anime. Wat je daar dan ook, misschien kun je er games op bouwen. Misschien kun je er merchandise shops in knallen. Mm-hmm. Kun je een tv-serie opbouwen waarop de karakters bijvoorbeeld op de blockchain leven. Hè? Dat je er eigenaar van kunt worden, zoals zo'n V-Friends concept bijvoorbeeld. Maar in ieder geval echt een dedicated chain die ze gaan marketen als anime chain. Ze hebben ervoor gekozen om die te bouwen op Arbitrum. Waarschijnlijk is dat ook voor de lage kosten. Hè? Je hebt nou die denk een upgrade gehad, dus al die kosten zijn nog lager geworden. Tegen Nihil aan, maakt het veel interessanter om groot publieken daarop te krijgen. Dus ze hebben in ieder geval voor Arbitrum gekozen. En ze zeggen ook, deze blockchain die zal origineel werk van derde partijen gaan includen. Dus anime content, games, merchandise en NFT's van partijen die al bekend zijn. Dus waarschijnlijk, ik gok dat ze daar dan licenties mee hebben of zo. En dat ze die zo erop mogen gooien. Maar wel tof. Ik ben ook benieuwd. Het is eigenlijk best interessant om over na te denken. Dat je dus een chain, echt een hele chain, gaat branden voor een bepaald genre. Om het zo maar te zeggen. Hè, dus je kunt in de muziekwereld heb je bijvoorbeeld labels, hè, platenlabels. Dat zijn ook allemaal van die communities los van elkaar in één industrie. Dus dat je niet zegt, we hebben een music chain. Nee, we hebben een Sony chain. En we hebben een spinning chain. En dat je dat soort dingen krijgt, zeg maar. Best interessant om daar eens over na te denken. Ook vanuit branding perspectief zie ik daar best wel wat voordelen in.
Ik wou net zeggen, ik zie er het nut eigenlijk niet direct van in. Anders dan dat het misschien qua branding of zo wel lopen.
Qua branding. En als je dan straks ook al die chains, hè, dat ze gekoppeld gaan worden, dat je makkelijk kunt switchen.
Mm-hmm.
Dan zou het best wel kunnen zijn dat er bijvoorbeeld een music chain is, een algemene generalistische. En dat daar allemaal takjes aan vasthangen. En dat je gewoon kunt swappen. Zoiets. Zou best logisch zijn eigenlijk. Ja. Technisch weet ik niet of het allemaal heel makkelijk is. Maar we zullen het zien. Maar ik vond het een leuk iets. Dan Mike.
Deze dude is echt Echt de Sjaak.
Deze man is echt de Sjaak, ja.
Sam Bankman-Fried, de ex-CEO en oprichter van FTX, de grote exchange die kopje onderging afgelopen jaar. En hij is natuurlijk aangeklaagd, opgepakt voor het verduisteren van een kleine 8 miljard aan customer funds.
8 miljard ook.
Ja, ons pap zei vroeger altijd, Joe, als je het doet, doe het dan goed. Ja, ja.
Nail dit.
Hij heeft het wel geprobeerd. Maar ja, helaas heeft hij deze week toch te horen gekregen dat hij voor 25 jaar de tralies, achter de tralies verdwijnt. Dat is denk ik het einde van een grote rechtszaak die en een van de grootste financiële misdaden, denk ik, die ooit gepleegd is. Dus ik zit eigenlijk te wachten op de Netflix-serie en de Hollywood-film en noem het maar op.
Ja.
Maar goed, dat is dus afgewikkeld.
Ik weet niet of iemand hem heeft gezien. Maar ik vond hem echt geniaal. Die Bernie Madoff documentaire op Netflix. Dat is, ik denk dat er zoiets ook van SBF gaat komen.
Dat zou goed kunnen, ja.
Ik weet niet of mensen het kennen, maar Bernie Madoff was dus ook een man. Een belegger eigenlijk. Een ondernemer, een belegger. Mm-hmm. En die heeft echt, ik weet niet voor hoeveel, maar volgens mij 5 miljard of zo. Minder volgens mij dan wat SBF heeft gedaan?
65 miljard.
65 miljard? Penalty?
Je hebt altijd baas boven baas natuurlijk.
Maar hij heeft in ieder geval een van de grootste schemes op Wall Street opgezet. Alleen dan, weet ik veel, 50 jaar geleden. En daar zijn ze een documentaire van gemaakt.
Ja, The Wizard of Lies heet die serie. Die is op zich wel, wel vermakelijk om een keer te kijken.
Nee, die heet niet zo. Die heet gewoon Bernie Madoff.
De
Monster of Wall Street. Madoff, The Monster of Wall Street is het. Die bedoel ik.
Ja, ik bedoel de film, The Wizard of Lies.
Oh, nou dan moet jij misschien de serie ook nog eens kijken. Die is echt, ik vond die echt zo vet om te zien. Maar vooral omdat toen ook SBF net achter de rug was. Je ziet hoe die man daar een hele Ponzi-scheme aan het bouwen is. En nu zie je SBF het in een nieuwe wereld doen met technologie en zo. Ja, het is echt.
Nou, wat ik zo bizar vind aan dat verhaal van Madoff. En natuurlijk was een andere tijd. Misschien spoiler alert. Maar dat je gewoon ziet dat hij eigenlijk gewoon zijn bedrijf runt op twee verdiepingen. Eén verdieping is legaal en de andere is alleen maar illegaal. Ja. Dus eigenlijk ook bizar dat
de
kan.
De basement of zo noemen ze dan toch ook. Waar al die dingen, ja, waar al het niet goede dingen worden gebeurd, zeg maar.
Ja, en ook dat die, hoe die zich ook doorheen bluft met die toezichthouders en zo. Het is eigenlijk best wel bijzonder.
Ja, maar het is een beetje een vergelijkbaar verhaal. Hè? Hij had gewoon een wit voetje gehaald bij al die politieke mensen. En hij heeft zich overal qua netwerk binnengewerkt. Het was een hoge gunfactor bij die man. Ja, en hij heeft gewoon iedereen voor de gek gehouden. Voor, wat was het, 65 miljard, zei je?
Poef. Ja, dat is wat ik hier zo zie staan, ja.
Jezus. Echt bizar. Maar
hij is jarenlang ook doorgegaan, hè? Dus die, die Sam Bankman-Fried was volgens mij een van de mensen die het snelste miljardair werd op aarde. Maar ook een van degenen die het in een paar dagen allemaal.
Weet je wat ik wel echt fantastisch vind aan die uitspraak van SBF? Quote. Hij wist dat het verkeerd was, maar hij heeft vooral spijt van dat hij zijn pakkansen verkeerd heeft ingeschat. Ja, dude. Echt? Ja, ik wist dat ik het verkeerd heb, maar dat ik zo snel gepakt zou worden, heb ik verkeerd ingeschat. Wat is dit voor gast? Echt waar.
Zei hij dat of zei de rechter dat?
Zei hij.
Nee.
Ja, niet best. Nee. Maar goed, hij is achter de tralies. Zien we voorlopig niet meer terug. Hij zal vast nog wel een hoger beroep gaan of zo. Doen ze meestal.
Dus die slim is niet?
Nee, precies. Dan zijn we weer terug met een Google nieuwtje. Google is natuurlijk een Web 2 bedrijf die al enige tijd te horen blaast in deze industrie. En
altijd in het rijtje staat als reden waarom we Web 3 nodig hebben.
Eigenlijk wel. Ja, klopt. Die beheren flink wat data wat dat betreft. Maar wel iets leuks moet ik zeggen wat je nu dus kunt doen. Vind ik dan wel weer tof. Daar kunnen we het over hebben of dat tof is ja of nee. Maar ik vind het op zich wel leuk dat het kan. Je kunt nu, Google geeft nu data weer van verschillende blockchains. En dat houdt in dat als jij op een adres zoekt, dus bijvoorbeeld een Bitcoin adres, dan zie jij in de Google zoekresultaten hoeveel sats jij bijvoorbeeld op jouw adres hebt staan. En Google zegt ook dat de gegevens van Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon en Phantom ook zichtbaar zijn. Dus ja, dat biedt eigenlijk nog meer transparantie. Mensen weten hoe ze Google moeten gebruiken, hoe ze een Block Explorer moeten gebruiken, denk ik minder snel. Google voelt denk ik voor veel mensen natuurlijker. Dus daar even een walletadresje ingooien en dan erachter komen wat er allemaal in die wallet gebeurt, is eigenlijk best wel een interessant idee. Maar dan kom je natuurlijk op het stukje privacy. Want we willen allemaal privacy. Maar ik wil niet dat de buurman weet hoeveel geld ik heb en waar ik mijn geld aan uitgeef. Dus ja, privacy experts die waarschuwen eigenlijk ook al. Je loopt het risico dat je financiële gegevens gekoppeld gaan worden aan je Google-identiteit.
Ja, ik denk persoonlijk dat dit best wel goed nieuws is dat dit nu gebeurt. Want ik ben het namelijk met die privacy experts wel eens dat ik denk dat het best wel zorgelijk is dat Google, notabene, die ook in Europa de ene en de andere miljarden boete om zijn oren krijgt, deze functie bouwt. En dat is natuurlijk logisch, want blockchains zijn publieke databases, dus iedereen kan ze doorzoeken en doen. Dus waarom zou de zoekgigant van de wereld, Google, deze data niet doorzoeken, indexeren en vindbaar maken? Want wat jij ook terecht zegt, ik denk dat het qua gebruiksvriendelijkheid of zo van die Block Explorers is hier best wel wat te winnen. Maar waar je veel developers over hoort in de community, en dat is niet alleen bij Bitcoin, maar ook bij Ethereum en bij Solana, bij andere partijen, is van dat het best wel onhandig kan zijn. Hè? Als jij één transactie of één wallet achterhaalt, dan kan je eigenlijk met software van bijvoorbeeld Chainalysis of zo, kan je in principe via blockchain-analyse helemaal terughalen waar het is gebleven, waar het aan uit is gegeven, et cetera. Dit is ook precies waarom het eigenlijk heel dom is van criminelen of terroristische organisaties om crypto te gebruiken. Omdat ze gewoon hele goede tooling hebben om dit te achterhalen. En als het nu niet is, dan kan het misschien over 5 jaar wel en dan ben je alsnog de lul. Hè? Want dit zit tot het einde der tijden, staat dit, ja, deze data vast, zeg maar. Dus waarom denk ik dat het positief is? Ik denk dat Google nu hiermee weer opnieuw vragen opwerpt rondom privacy. En misschien zorgt dat er wel voor dat dus bepaalde wetgeving met oog op de WWFT, hè, de witwasregelgeving, die, ja, daar zitten best wel wat haken en ogen aan. Want aan de ene kant willen overheden graag heel veel inzicht in al die data. Aan de andere kant lenen blockchains zich denk ik daar nog niet goed genoeg voor. Dus die functionaliteiten moeten en mogen verder uitgebouwd worden. Dus ik denk dat het goed is dat Google dit doet. Want ik denk namelijk dat het de discussie gaat opstarten in hoeverre we dit moeten willen. Dat het privacy technisch een bepaald verhalen is. En ik weet het, er zijn allerlei mogelijkheden om het wel meer privé te maken. Maar dat is volgens mij nog lang niet overal de best practice. Dus
het blijft ook een heel moeilijk topic, vind ik. Want wat ik al zei, we pleiten allemaal voor meer privacy. Maar tegelijkertijd, of meer privacy, meer openheid. Maar ook meer privacy.
Maar dit zit ergens wel op meerdere niveaus. Hè? Dus kijk, je kunt wel zeggen, we praten over meer privacy, want ik wil niet dat de Rabobank allemaal weet waar ik mijn geld aan uitgeef. Ja. Maar dit gaat er gewoon over, als ik als werkgever loon stort, stel we komen ooit in een tijdperk waarin jij betaald krijgt op, dat je betaald krijgt in crypto. En je zegt tegen je werkgever van ja, ik heb salarisverhoging nodig, want ik kan amper rondkomen. En jouw werkgever kan gewoon in Google jouw rekeningnummer intoetsen, wat eigenlijk je walletadres is, waar die elke maand salaris naar overmaakt. En ziet, hé, je houdt gewoon nog 30% over. Dus ik, ja, dat is natuurlijk wel heel raar. Dus dit gaat wel een, denk ik, een niveau veel lager waarin je de privacy schaadt, zeg.
Maar het is toch ook al vaker, los van blockchain, is het toch ook al zo dat Google heeft toch al zoveel data over je uitgavenpatronen, want jouw bevestiging van je orders bijvoorbeeld en zo, die komen in je e-mail.
Het is Google wel, maar ja, jouw werkgever niet.
Nee, oké.
Okay, nu maar kun je letterlijk in Google intypen. Als ik één keer naar jou, bij wijze van spreken, jouw ING-rekeningnummer, je geld overmaak, en ik toets jouw ING-rekeningnummer in Google en krijg precies te zien hoeveel geld erop staat, waar het geld heen gaat, ja, dat moet je natuurlijk niet willen.
Nee, precies. Maar blijft een hele interessante discussie. Van welke gebieden ben je dan wel bereid om transparantie te bieden? En welke gebieden wil je dat niet? En hoe ga je dat dan oplossen? Want ja, ik weet niet. Ik blijf daar gewoon wel een interessant punt, vind ik. Ik struggle daar zelf ook mee, hoor. Dat ik denk,
er zijn technisch best al wel goede mogelijkheden om het meer private te maken. En steeds meer van die mogelijkheden worden ook wel als best practice omarmd. Hè? Dus als jij softwareontwikkelaar bent, dan ga je dit soort dingen standaard meenemen. Echter, in Europa zie je vanuit die WWFT-wet en regelgeving dus steeds meer de eis komen van, goh, Arbitrum, Solana, Ethereum, als jullie willen dat je niet illegaal wordt in Europa, dan moet je wel bepaalde data meesturen, dat het te monitoren is. Nou, en ik denk dat dit soort trends laten zien, het start het debat op, maar het laat ook zien waar de pijnpunten zitten.
Ja, eens. Maar het is ook, wat ik al zei, het is ook iets waar ik bij mezelf vaak merk waar ik mee struggle, als in als ik daarover eens na ga denken van ja, hoe zie ik dat dan voor me? Dan kom ik er eigenlijk zelf ook niet echt uit. Hoe ik het nou echt zou willen.
Ja, ik denk in de basis, maar ik heb daar nu het argument zo even niet helemaal paraat voor. Maar volgens mij staat privacy echt aan de basis een soort van democratie. En dat is meer een beetje een filosofisch antwoord. Mensen zeggen vaak van, ja, ik heb niks te verbergen.
Ja.
Maar op het moment, zeg maar, dat 18 miljoen Nederlanders allemaal zeggen, ik heb niks te verbergen, en er komt overmorgen een nieuwe regering die zegt, we gaan het hier anders doen, dan heb je opeens heel veel te verbergen en dan is het te laat. Dus de reden dat je een functionerende democratie kan hebben, heeft grotendeels ook te maken met je recht op privacy. Daarom is dit ook zo zwaar verankerd iets.
Maar
het is een balans.
Het is in ieder geval goed dat er gesprekken wordt geopend. Maar ik vond het wel een leuke functie van Google om eens te proberen. Mocht je het nog niet gedaan hebben, probeer het gerust. Toch? Wat eigenlijk aansluit op, volgens mij wat we vorige week besproken hebben, de tokeniseren van de hele flikkerse boel. Van Pomp. Nou is hij weer weg. Ding ziet heel te weg, joh. Van Pomp. Mm-hmm. Pompliano. Had getweet, all of Wall Street is going to get tokenized. Markets will become 24/7 365. Bitcoin was the first tokenized gold. Stablecoins were next tokenized fiat. Eventually, every financial asset will get tokenized. It's just a matter of time. Ik vond het wel een sterke tweet. Want dan dacht ik, ja, uiteindelijk denk ik dus wel dat dat echt zo gaat gebeuren. Hè? Dus dat alles waar we het ook over gehad hadden, die real world assets. En dat Ethereum fonds van BlackRock nog wel eens goed uit de hoek kan komen.
Mm-hmm.
Uiteindelijk moet alles gewoon getokenized gaan worden. En je ziet nu dus al de eerste stappen die daarin gemaakt worden. Ja, wat zou de volgende zijn?
Ja, dus je zou kunnen zeggen, het gaat niet zozeer gebeuren, het is al gebeurd.
Het is al bezig, ja, precies. Maar wat zou dan het volgende zijn? Hè? Als dan goud al getokeniseerd is, zoals hij Bitcoin beschrijft, en de papieren dollars, als in stablecoins,
mm-hmm.
Ja, aandelen, dat vind ik een heel logische stap.
Ja, volgens mij zijn ze best wel veel bezig met aandelen en obligaties.
Ja. Dat is denk ik wel een leuke eerste stap. Maar goed, wou ik even benoemen, vond ik een leuk tweetje. Even kijken, dan hebben wij nog wat events die we moeten benoemen. Zijn er nog kaartjes voor de... Oh. Pinging ringtoontje, hoor. Oh, dat is jouw wekker.
Ja, dat is mijn wekker.
Nou, we moeten over 5 minuten gaan. We gaan het ook langzamerhand afronden.
Denk het.
Waren er nog kaarten voor de halving party?
Volgens mij nog een paar.
Oké, dus mocht je nog naar die Bitcoin halving party willen, die wij organiseren samen met Bitcoin Alpha, BNR. wie deed er nog meer mee? Satoshi Radio. Ja. Nou, mocht je daar nog naartoe willen, er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Ga daarvoor naar bitcoin.amsterdam en dan kun je daar de kaarten nog vinden, mochten ze er nog zijn. We hebben de handelsmissie van BCNL 24 april. We hebben Lissabon, waar Mike en ik zelf ook naartoe gaan, 28 mei. De blockchain days van Dutch Blockchain Days op 19 juni. En Bitcoin Amsterdam vervolgt daarna weer in oktober. Dus hou dat allemaal in de gaten. En mocht je een van die evenementen interessant vinden, kijk gerust even op de website. Mike, kort het marktsentiment nog. Want we hebben een flinke closing gehad.
Ja, we hadden het net over dat er op dit moment wel een correctietje gaande is. Maar ik denk het belangrijkste, daar hadden we het vorige week ook over. Hè. Toen waren we heel erg benieuwd van, er komt een belangrijk moment aan, namelijk... zondagnacht op maandagochtend. Dat is altijd de weekly close, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus waar sluit de week op? Alleen afgelopen weekend was dat niet alleen de weekly close, maar ook nog eens de monthly close. We zitten, hè, het was namelijk eind maart. En eind maart is ook nog het eind van het kwartaal. Dus het was ook een quarterly close. Ja. En ja, eigenlijk grote investeerders die zitten wat meer uitgezoomd op financiële markten. Dus die kijken niet elk uur wat er met de Bitcoinprijs gebeurt. Maar die kijken meer van wat gebeurt er nou op maanden, kwartalen, jaren met zo'n koers. Dus vandaar dat het denk ik wel een belangrijk moment was. Nou, alles boven de $69.000. Dan hebben we dus eigenlijk een sluit boven de all-time high. Hè, uit 2021 in mijn hoofd. En dat hebben we dat is dus ook gelukt. Hè, dus... We hebben dus die sluiting gehad op $71.250 om en nabij. Dus dat is gewoon heel erg bullish. En ja. Wat er nu gaande is vandaag, kleine correctie, -8%. Ja.
Voor crypto is dit echt niks.
Ik lig er niet heel wakker van. De halving komt eraan.
Ja, vandaar de party. Hè? Leuk.
Is.
Goed, nou wil jij... op de hoogte blijven en direct op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, dan kun je je gratis registreren op de nieuwsbrief van Bitcoin Alpha, het kennisplatform dat beschermt en versterkt. Dus wil jij net als duizenden anderen slimmer worden in Web3? Word dan Alpha en registreer je gratis op bitcoinalpha.nl. En Alpha is met PH, mocht je je dat afvragen. bitcoinalpha.nl. Vind je deze podcast nou leuk? Vergeet die dan ook niet met 5 sterren te raten in je favoriete podcast app of om deze video te liken op YouTube. Daar help je ons enorm mee om deze podcast nog beter vindbaar te maken. Je kunt ons ook volgen op social media overigens. Daar komt door de week ook wat content voorbij. Wat clipjes en wat plakjes hier en daar. Dan hou je dat ook allemaal bij. Luisteraars bedankt. Mike bedankt.
Joe bedankt.
Wij zijn volgende week woensdag weer terug met een nieuwe aflevering.
Yes, groetjes.
Tot dan.